Dit is de politieke podcast van De Telegraaf. Afhameren met Wouter de Winter en Pim Cedé.
Daar zijn we dan, Wouter, met een nieuwe afhameren. Of deze week van de waarheid. Maar het wordt het weekend van de waarheid, denk ik dan, hè? Over de formatie gaat.
Nou, ik ga gewoon maar helemaal geen voorspellingen meer doen. 15 mei moet het af zijn.
Ja.
En we nemen dit op vrijdag op.
Ja.
10:45 is de race.
Zo is het.
En het laatste wat wij hoorden was dat ze allemaal afspraken voor het weekend ook aan te maken zijn om met elkaar te gaan spreken. Het zou vandaag over landbouw gaan. En asiel waarschijnlijk niet meer aan de orde komen. Maar dat is dan weer zaterdag of zondag of maandag of dinsdag. Maar het gaat dus nog wel een paar dagen duren, was de veronderstelling. Tenzij natuurlijk ineens het klapt en mensen er geen zin meer in hebben. Want dat kan natuurlijk ook.
Ja, maar goed, woensdag moet er dan een brief ook naar de Kamer. Dus die moet je ook schrijven. Kan je dan tot dinsdagavond laat nog met elkaar praten?
Ja, kijk, zo'n brief. Je moet je voorstellen, daar zit een entourage bij. Zit een staf bij die ook de hele dag bezig is met al die teksten te maken. Voor zo'n hoofdlijnenakkoord. Dat wordt dan vervolgens weer aangepast. Dus dat is hard doorwerken door de fractieleiders. Door de secondanten, door de informateurs. Maar ook door de mensen die de boel ondersteunen, de ambtenaren. Maar het is niet zo dat je op 14 mei, 10:45 s'avonds een wit velletje papier pakt en zegt, wat zullen we eens opschrijven? Dat is natuurlijk al, zijn natuurlijk al wel concepten van gemaakt en aanzetten toe.
Ja, we gaan het trouwens straks nog even hebben, zeg ik alvast, over de protesten in ons aller Amsterdam. En ook nog op een brief gaan we het over hebben die aan PvdA GroenLinks-leider Timmermans is geschreven door GroenLinks-leden die niet tevreden zijn met hoe de partijlijn is op dit moment. Dus zeggen. Jongen, ik was er trouwens deze week ook nog, hè, bij de protesten.
Ja.
Toen heb ik even, want ik mocht ook bij Renze aanschrijven. Weet ik ook eens hoe het is om bij een talkshow te zitten. Toen was ik aan het filmen.
Gezien. Ik heb het gezien.
Toen was ik aan het filmen en toen kwam er een ziedende student naar mij toe. En die zegt, ben je aan het inzoomen? Ik zeg, ben ik aan het inzoomen? Ik ben gewoon aan het registreren wat hier gebeurt. Ik kom even kijken. Jullie zijn allemaal hetzelfde van de mainstream media. Oh. Toen zei ik van, goh, weet je eigenlijk waar ik van ben? Toen denk ik van, ja, kan ik maar beter niet zeggen. Want dan word ik zo over de schutting gegooid.
In die contraien word je de gracht ingeflikkerd.
Ja, maar toen kregen de studenten ruzie met elkaar om mij. Want toen zei die studenten ook van, ja, ik vind ook wel dat je deze journalist wel erg hard aanpakt. Want je weet niet eens wie die is.
Wauw.
Ja, was wel fascinerend was dat.
Nou, er is maar één woord voor. Voor deze hele week en die protesten. En ik roep de luisteraars op om het woord even hardop mij na te zeggen.
Ja.
1, 2, 3. Het was natuurlijk allemaal crazy.
Ja, oké. Okay. Nou ja, daarover straks meer. Ik zag beelden van woensdagmiddag nog voorbij komen, waarin Van der Plas gebroedelijk naast Wilders stond. Moe, maar nog wel met een kwinkslag. En toen kwam daarna Omtzigt naar buiten. En die zag er ook afgetaaid uit, om het maar even plat te zeggen. Toch?
Ja, ik weet niet. Ik ben nooit zo happig op mensen op hun uiterlijk dan maar.
Nee, maar dat bedoel ik ook niet als een waardeoordeel. Maar meer gewoon, hij zag er gewoon heel erg moe uit.
Ja.
Het is toch een beetje de vraag van hoe staan en zitten ze er op dit moment bij?
Nou,
wat zegt het over het proces eigenlijk?
Ja, het blijven dagkoersen natuurlijk. En het ene moment, dat hoor je de informateurs ook elke keer zeggen. Soms zijn er 3 stappen vooruit en 1 achteruit. Dat is dan een soort turbo variant van de processie van Echternacht, geloof ik. Weet je, wat we merken en waar we toch weer op teruggrijpen. We hebben natuurlijk een paar maanden is het inmiddels geleden een podcast gemaakt over de ontluisterende details van de onderhandelingstafel, waarbij er een bijzondere rol voor Pieter Omtzigt was weggelegd. En de jongste berichten die wij krijgen zijn ook dat Omtzigt moe is en daarmee onberekenbaar. Daarmee vrezen mensen die ook aan die onderhandelingstafel zitten dat hij er ineens genoeg van kan krijgen, de stekker eruit kan krijgen, kan trekken. Dat vandaag kan gebeuren, dat morgen kan gebeuren, dat zelfs nog op woensdag kan gebeuren. Tegelijkertijd horen we ook wel dat de twistpunten niet alleen maar liggen rond Omtzigt. We weten hoe Omtzigt zich gedraagt achter de schermen. We weten dat het onberekenbaar is, dat het emotioneel is. Nou, we hebben een klein tipje van de sluier van de details destijds opgelicht. Maar er waren nog wel meer dingen waarvan je denkt, ja, hoe is het mogelijk? Maar we horen tegelijkertijd dat als het om de inhoud gaat, er ook gewoon nog steeds verschillen zijn en gebakkeleid wordt over de financiën tussen VVD en PVV.
Ja, want kom je daar met die financiën überhaupt wel uit? Dat een beetje zonder?
Oh, dat moet lukken. Dat moet lukken. Ja? Dat geloof ik echt wel. Ja, zeker. Als Wilders aan zijn achterban het allerstrengste asielbeleid ooit kan verkopen, dan zal hij toch wat moeten inschikken op de financiën. Dat voor de VVD natuurlijk, die hebben dat bij een congres gezegd dat dat het belangrijkste is wat ze binnen willen halen. Heeft Jezielkus gezegd, dus dat is op zich logisch. En waar je natuurlijk rekening mee moet houden, dat doen de wat minder ervaren partijen aan zo'n tafel ook, is dat de VVD de meest ervaren partij is, vaak formaties heeft gehad, veel heeft onderhandeld, ook buiten formaties om natuurlijk, in kabinetten, met tussenakkoorden, met begrotingen, et cetera. En dat ook de VVD hard to get zal spelen en nog ter elfde ure een konijn uit de hoge hoed kan toveren om te zeggen, we willen dit, we willen dat. Ook de huid duur zal verkopen, ook al weten we dat een alternatief voor de VVD eigenlijk alleen nog maar meer ellende gaat opleveren. Ja, je zal merken dat ook die partij met een verhaal naar buiten moet komen wat ze kunnen verkopen aan het congres, maar ook aan de leden die niet op het congres zijn, maar ook aan de kiezers. Hè. En dat is niet altijd allemaal hetzelfde. Dat geldt overigens voor elke politieke partij. Maar ik had in mijn column van afgelopen dinsdag natuurlijk ook opgeschreven dat de goede scenario's voor de VVD op zijn. Hè. Dat het intern wat rommelt af en toe. Veel al buiten de schijnwerpers, maar dat in de top 5, de nummer 4 en de nummer 5, dus Erik van den Burg, de staatssecretaris van Justitie, en Christiane van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof, toch grote moeite hebben met een samenwerking, een avontuur met de PVV. Dat er in die fractie, toen men aan de rit begon, dus na de verkiezingen, dat de verdeling 65-35 was om met Wilders iets te gaan ondernemen, dat inmiddels is dat percentage voorstanders wel wat gegroeid, omdat men ook veronderstelt dat Pieter Omtzigt zich helemaal aan zo'n kabinet committeert en dus bewindspersonen levert en niet in de luie leunstoel, nou luie wil ik niet zeggen, maar in de leunstoel van het comfort van een gedoogfunctie zou toekijken en het kabinet de maat zal nemen en vooral andere partijen en hun bewindspersonen dus de maat zou nemen, terwijl die zelf als een soort keizer met zijn duim omhoog of naar beneden kon om goedkeuring te geven aan de kabinetsvoorstellen. Men kreeg op een gegeven moment het idee dat Omtzigt zou leveren. Dat is overigens nog nooit echt uitgesproken, hè, formeel. Van ik ga bewindspersonen leveren. Maar daar is men gemakshalve, omdat hij toch wel weer bereid was om te gaan praten, maar vanuit gegaan. En dat betekent dat de VVD'ers in de fractie die sceptisch waren over zo'n avontuur, dat hun aantal wat verminderd is vanwege die veronderstelde commitment van Omtzigt. Maar dat er dus nog steeds wel mensen zijn, en ik noemde net twee, die toch wel heel grote moeite hebben en ook nog echt dagelijks worstelen en die worsteling min of meer voor zich uit hebben geschoven. Omdat ze dachten, nou, ze gaan praten. En dan zien we wel wat het onderhandelingsresultaat uiteindelijk is. Maar dat kan nog best ingewikkeld worden. En je hoort het ook onder prominenten. En je ziet mensen zichtbaar twijfelen. Je ziet Ed Nijpels, voormalig partijleider, natuurlijk op televisie grote bedenkingen uiten. Frans Wijsgas zie je natuurlijk met enige regelmaat wat zeggen. Maar ik heb de indruk dat Klaas Dijkhoff ook niet heel erg staat te springen om een avontuur met de PVV. En zo zijn er nog wel meer die in de coulissen natuurlijk afwachten wat er gaat gebeuren. Maar op een gegeven moment iets van zich kunnen laten horen. Ik zeg niet dat dat alles bepalend zal zijn. Want uiteindelijk zal ook een meerderheid van de fractie moeten ja of nee moeten zeggen tegen een onderhandelingsresultaat. Congres komt er geloof ik eind van de maand ook aan weer voor de VVD. En natuurlijk heb je nog een heleboel kiezers. Maar goed, die zijn, als we de peilingen mogen geloven, voor een deel al vertrokken. Waarschijnlijk ook weer richting PVV. Omdat ze toch echt naar rechts willen hellen en bang zijn dat, nou ja, misschien de VVD Frans Timmermans aan het torentje helpt. Kortom, ook daar gaat het nog, kan het nog best ingewikkeld worden.
Maar zou je dan ook zo'n congres kunnen krijgen als dat historische congres van het CDA, waarbij dus prominenten zich uitspreken tegen een eventueel concept regeerakkoord of regeerakkoord wat er gesloten wordt, of samenwerking met Wilders, dat de partij echt gesplitst gaat raken?
Nou, gesplitst denk ik niet, want ik vermoed, dat merkte ik ook wel op het jongste congres, dat er toch in meerderheid, kijk, de VVD is niet een is niet van de hemelbestorming, hè? En die sturen ook geen leiders naar huis doorgaans op congressen. We zijn natuurlijk heel lang gewend aan het regeringsplus. Vinden elkaar af en toe scherp de maat nemen interessant, maar daarna mag er wel weer gewoon het welbekende biertje worden gedronken met elkaar. Het is een achterban, in ieder geval de mensen die je op een congres tegenkomt, die uiteindelijk ook wel pragmatisch in de wedstrijd zitten. Dus of het een splitsing veronderstelt dat het 50-50 is of zo. Er zullen wel mensen zijn die er grote moeite mee hebben, grote moeite mee zullen houden. De jongere tak heeft ook van zich laten horen natuurlijk. JOVD hebben natuurlijk geleerd de afgelopen jaren dat als je je tegen het moederschip uitspreekt, dat je gegarandeerd aandacht krijgt. Zeker in bepaalde media. Want die vinden het maar prachtig om twee spalt natuurlijk in die liberale club te ontdekken. Dus dat is ook een beetje een publicitair verdienmodel geworden, heb ik het idee. Terwijl uiteindelijk, de vraag is van zit de vijand van buiten of zit de vijand van binnen? En dat geldt trouwens niet alleen voor de VVD, maar dat geldt eigenlijk voor de hele rechtse samenwerking. Kan je je agenda realiseren met andere partijen dan waar je nu mee aan tafel zit? Of op een betere manier dan het huidige clubje? Ik vraag me af of de VVD-achterban, en zeker de VVD-kiezer, gelukkiger zal worden op het moment dat je Wilders laat vallen en met Frans Timmermans in zee gaat. En dat geldt eigenlijk ook wel voor NSC.
Ja.
Pieter Omtzigt heeft op het jongste congres een mandaat gekregen om verder te gaan. Dat is op zich, we hebben het al eerder aangeroerd, niet heel erg opgemerkt, maar wel een belangrijk signaal voor hem. Maar als je kijkt naar het verkiezingsprogramma, je ziet ook de uitingen. Omtzigt is natuurlijk een conservatieve politicus, hè? En met zijn partij is dat denk ik ook wel. Hoewel er ook wel veel mensen zijn die misschien niet per se zich conservatief wanen. Of uit GroenLinks bijvoorbeeld afkomstig zijn oorspronkelijk, hè? Maar in de kern zitten daar echt elementen in. Ook zijn reactie nu weer, daar gaat er zo over hebben, over wat er allemaal bij de UvA gebeurde en hoe die rector Magnificus daarop heeft gereageerd. Zie je dat die reactie veel meer past bij BBB, VVD en PVV dan bij de reactie die Frans Timmermans gaf.
Een paar dagen later kwam die met een verklaring over dat demonstreren geloof ik het grootste goed is.
Ja.
Maar dat geweld natuurlijk ten alle tijde niet mag.
Ja, en het schipperen ook tussen toch de radicale elementen in zijn club, vooral van GroenLinks natuurlijk. En ook een statement maken. Maar goed, Frans Timmermans is natuurlijk heel echt overtuigd om zich tegen antisemitisme uit te spreken. Dat zit echt denk ik wel diep bij hem hoor. Maar nu geconfronteerd wordt met een deel van zijn achterban, dat die grens af en toe wel opzoekt, dan wel niet overheen gaat als het hebben van from the river to the sea en dat soort zaken.
Ja, daar komen we zo meteen nog verder over te praten. Je had het net over 65-35, hè? Die percentages binnen de VVD die nu misschien iets opschuiven. Nou, NSC heeft dan dat mandaat gekregen van de achterban. Maar als je binnen de fractie kijkt, hoe denk je dat de verhoudingen daar liggen?
Nou, NSC nog steeds geen sinds dat congres is geweest en sinds zij weer aan tafel zijn gegaan. Want daar ging het natuurlijk op een gegeven moment om. Hè. We hebben natuurlijk die podcast gemaakt. Toen is er vrij veel beroering geweest, ook intern. Ook Omtzigt heeft dat, dat snap ik ook wel, heeft zich dat aangetrokken. En je merkte toen wel dat mensen het gevoel hadden van zo kan het niet langer. Het was niet goed gegaan, dat hele publiciteitsoffensief, dat weglopen, dat hotel, Umberto en vervolgens een paar dagen uit de running of zo, of ergens wandelen in het bos in Twente. Dat leverde ontevredenheid op in de fractie. En ook wel emoties en ook wel paniekerige taferelen. Dat merkten we ook wel van leden van de NSC die daar aan ons af en toe wel iets wat konden vertellen. Inmiddels is het wel wat rustiger geworden. Je merkt wel dat Omtzigt veel mensen betrekt ook bij zijn overwegingen. Dat is op zich natuurlijk een slimme onderhandelingsstrategie. Hij lijkt zijn fractie er nadrukkelijker bij te betrekken dan wat de VVD bijvoorbeeld doet. Hè? Wat de VVD-kamerleden werden bijvoorbeeld verrast toen Jessielkus met die motie kwam waarin ze haar eigen kabinet opriep om die spreidingswet maar niet in de Eerste Kamer te laten behandelen of zo. Wat in het kabinet tot veel gedoe leidde, maar ook in de fractie van de VVD tot opgetrokken wenkbrauwen had geleid. Vanwege het feit dat de handtekening van Caroline van der Plas en Geert Wilders onder die motie stonden, terwijl zij hem nog niet hadden gelezen.
Ja.
Ik neem aan dat men inmiddels wel wat nadrukkelijker met elkaar overlegt en elkaar erbij betrekt. Maar het valt mij wel op, zeker als je ziet wie er allemaal in en uit lopen in het formatiekwartier, maar ook wat wij horen en hoeveel NSC-Kamerleden de afgelopen 2 weken, terwijl het reces was, ook in het gebouw waren en in meer of mindere mate door Omtzigt ook betrokken werden bij datgene wat op tafel lag. Dat je op die manier mensen ook mede verantwoordelijk maakt.
Ja.
Dus je betrekt ze erbij, je houdt ze aangehaakt, je laat ze niet verrassen. En daarmee kan je dus 2 kanten op. Namelijk, je kan mensen door ze te hebben betrokken laten zien, ja, jullie hebben er allemaal bij gezeten. Dus het zou heel raar zijn om er nu uit te stappen. Maar het kan omgekeerde kan ook gebeuren. Namelijk van, ja, we weten hoe moeilijk het allemaal is. We doen het allemaal met z'n allen. Wat vinden jullie ervan? Vinden jullie wel dat we dit moeten doen? Want het is toch allemaal best een grote stap. Volgens mij gaat dat wel goed. Maar het is nog steeds mogelijk dat op het moment dat Omtzigt een beslissing neemt om het wel of niet te doen, dat tot rumoer zal leiden. Omdat het uiteindelijke onderhandelingsresultaat niet altijd met iedereen vooraf gedeeld hoeft te zijn. Dus mensen hebben dan wel deels inzage in de verschillende, of in hun portefeuille bijvoorbeeld. He, daar zijn ze dan de expert in. Maar wat als jij expert, ik noem maar wat, buitenlandse zaken bent, dan weet jij niet wat er precies wellicht met de infrastructuur, het onderwijs, de financiën of zo wordt afgesproken. Mm. Interesseert je misschien ook een stuk minder. Maar het kan wel voor sommige mensen, en dat denken we bijvoorbeeld aan die Rosanne Hertzberger.
Ja, oud-kolonist natuurlijk van NSC.
Die twee altijd door elkaar.
Van de Hertzberger, ja.
Ja, maar ik ook van die dame die radar presenteert.
Ja. Oh,
dat is Hertzenberg.
Net Hertzberg, ja.
Ja, ik denk dat onze fantastische luisteraars het ook altijd hebben. Dat
Dus zeg ik dit goed eigenlijk? Nou, ja,
dat weet ik niet. Maar dat
we zoeken het zo even op. Ja, ik hang zo aan je lippen dat ik ook niet op mijn laptop wil. Nee, om een soort
te zijn. We geven de redactie gewoon.
Ja, goed. Dat is dan NSC. Overigens over het al inzien of op de hoogte zijn van delen van zo'n regeerakkoord of concept regeerakkoord. Dat was Sirke Marxhauer. Daar begon het allemaal mee deze week.
Ja,
hoe moet ik dat nou lezen? Je staat daar dan met dat papier. Is dat nou een bewustie?
Nou, ik vind het op zijn minst buitengewoon amateuristisch.
Ja.
Ik was er ook wel van overtuigd dat op een moment dat in deze fase, aan het begin van zo'n cruciale week, zoals het althans toen nog werd omschreven, en met de vele ervaring die Wilders heeft, en nog ook wel wat andere signalen, had ik het idee dat er wel dat het niet toevallig was.
Nee.
Zelf ontkennen ze het, hè? Dan zeggen ze van het was wel toevallig, het was niet de bedoeling. Er zijn ook mensen die met hem gesproken hebben, collega's die dan ook vragen van goh, was het nou echt niet expres gedaan? Het wordt dan weer heel erg ontkend. Nee, het was echt. Dus ja, we zullen de waarheid misschien nooit precies weten. Maar ik vond het in ieder geval ook heel goed uitlegbaar dat het bewust was om aan te geven welke kans het op ging. Want je moet toch ook met onderhandelingen altijd rekening houden met het feit dat mensen een verzekeringspremie de wereld insturen. Om op het moment dat het breekt, dat je aan je achterbank kan laten zien waar je was, waar je op weg was, hè. Want op het moment dat het misgaat, is er een oorlog om wie heeft het gedaan. Wie heeft er gelijk gekregen? Wie heeft de terechte beslissing genomen? Je zag dat rond het weglopen van Omtzigt dat heel erg verloor. Dat was echt een heel bepalend punt geweest. Dat ook de populariteit van NSC echt door de gootsteen ging in rap tempo. Omdat men het idee had van ja, we hebben wel onze stem aan zo'n partij gegeven. En een mandaat gegeven. En dat mandaat, dat vullen ze niet in. En dat doen ze moeilijk over. En ze nemen verantwoordelijkheid niet. En ik denk dat veel kiezers van welke partij dan ook wel verwachten dat hun partij op het moment dat ze de macht kunnen krijgen, dat ze die macht ook grijpen. Omdat dat de enige manier is om eigenlijk echt wat te veranderen. En dat getuigenispartijen die eeuwig in de coulissen bivakkeren, uiteindelijk geen kiezers meer of trekken of onvoldoende kiezers. Dat is bij de PVV is dat natuurlijk een tijdje gebeurd vanwege het feit dat ze zijn weggelopen toen uit het Katshuis. Maar ook omdat geen andere partij hem meer een plek aan de onderhandelingstafel gunde. Waardoor mensen dachten, het heeft niet zoveel zin.
Nee.
En op het moment dat Jezus die deur een beetje op een kier zette, van hij kan wel weer relevant worden, toen, nou, en dat is ook het grote verwijt van links, hebben ze de deur opengezet naar een grotere PVV. Maar je ziet bijvoorbeeld ook bij een partij als de SP, die inmiddels op 5 zetels staat in de Tweede Kamer. Vroeger hadden ze de 25 onder Jan Reinissen. Die partij moet zichzelf ook heruitvinden en heeft wel een paar keer de kans gehad om mee te regeren. Daar toen vrij snel alweer afstand van genomen, omdat men niet met de VVD wilde of omdat het kader het niet wilde. Er zit natuurlijk een ingewikkelde partijstructuur achter, waarin de onzichtbare bobo's zeg maar ook nog wel van invloed zijn. En bijvoorbeeld ervoor zorgen dat Lilian Marijnis het veld moest ruimen, terwijl ze zelf niet wilde. Maar goed, dat nu dwaal een beetje af. Maar
ja, nou ja, dat is die was niet voornemens zelf om haar...
Nee, en ik bedoel dus te zeggen dat het gevaarlijk is dat als je macht krijgt aangereikt, wat met een zetelaantal, soms krijg je 25 zetels zoals Timmermans en lijkt dat niet voldoende effect te sorteren. En soms krijg je er 7, zoals BBB heeft, of je krijgt er 20, zoals NSC krijgt. En dan verwachten mensen dat je daar ook wel wat mee doet. En als je dat niet zou doen, dan denken de mensen, gaan we de volgende keer maar niet meer op stemmen.
Ja, maar goed, Max zou mocht dan met de papieren zwaaien daar, wellicht.
Ja, en dus,
hij stond ook wel heel lang natuurlijk, want hij moest dat poortje in en hij stond zo met zijn pasje een beetje te klooien. En,
daar waren we natuurlijk afgeslagen van het
is ook wel. Het is ook wel even tussendoor, weet je, je hebt natuurlijk de fenomenale foto gehad van Kaja Ollongren met de functie elder. Waar het echt natuurlijk een journalistiek hoogtepunt was dat die foto werd gemaakt. Dat was Bart Maat, toch, als ik het goed heb. Ja. Nu is het eigenlijk gewoon, wie maakt het nu?
Nou, het was wel grappig om te zien. Dan ga ik even weer met je op dat pad, maar dan moeten we straks weer terug.
Ik houd het in de gaten.
Maar ik had het nog even met Irene de Kruijf over van RTL. Een nieuwe ster van RTL daar, die hem dus even tegenhield om even te praten bij dat formatiekwartier, bij de ingang. En zij zag in haar ooghoeken, ik had het nog even met haar over van de week, zag zij die papieren. En zij dacht, er is wat te zien. En je ziet haar, als je die beelden terugziet, zie je dat ze haar mobiele telefoon pakt. Ja. En heel, heel achterloos zo van, oh ja, en een foto maakt. Ja. Ze denkt, hier staat iets op wat interessant is. En tegelijkertijd kijkt ze naar achter van, collega's, zien jullie dat ook? Ik begreep dat ANP-fotograaf en andere fotografen zaten even op hun fotografentafeltje. Dat is even iets verderop in die hal. Die werden gewenkt van, kom fotomaker. Maar het moet allemaal discreet, want je wilde degene die het vast had niet het idee geven dat hij uitverkoop hield met geheime documenten. Dus toen is er snel iemand naartoe gekomen. Die heeft die foto gemaakt. Ja. En die foto van Irene, die bleek dus ook
was niet
helemaal mislukt. Want ze moest dus met hem praten en tegelijkertijd je weet hoe moeilijk het is als je met elkaar bent in gesprek, je pakt een telefoon en dat je dan even heel nonchalant dan een foto maakt. Want als je dat gewoon voor iemands neus doet, dan schrikt hij natuurlijk. Dus dat moest allemaal heel ingewikkeld. Dus dat was wel grappig. Maar waarom het zo'n verzekeringspremie kan zijn, is omdat mensen aan het begin van die week dan wel, in ieder geval voor de PVV, duidelijkheid krijgen over welke wat er op tafel ligt. En dat valt wonder wel erg in het straatje van de PVV. Namelijk het typisch ook PVV-dictie, dacht ik, van het allerstrengste asielbeleid ooit. Ja. Weet je, dat zijn echt van die Wilders termen. En dan vervolgens lastenverlichting, wat natuurlijk Wilders ook in de campagne en trouwens ook onlangs nog heeft geroepen. Niks bezuinigen, investeren, lastenverlichting. Dus het waren allemaal elementen waar Wilders eigenlijk heel tevreden mee naar zijn achterban kon laten zien. Dus op het moment dat je er dan een streep doorzet, dan kan Wilders zeggen, we waren zo goed op weg. We waren zo bezig om de goede dingen voor Nederland te doen en voor zijn kiezers. En dan kan hij dat, als het is gebroken, ook aan zijn achterban uiten. Van kijk, aan ons heeft het niet gelegen. Want jullie hebben zelf allemaal kunnen zien wat er allemaal toen al op tafel lag. En dat is dan weer het grappige van zo'n moment waarin er iets gebeurt wat mensen dan misschien niet hadden verwacht of niet wilden. Dat Omtzigt in zijn oprechtheid, toen hij naar buiten kwam en daarna gevraagd werd, toegaf dat hij het een authentiek document was.
Ja.
En dat hij zei van ik heb het ook, alleen staat er bij ons NSC op in de plaats van PVV. Waarmee dus onmiddellijk duidelijk werd dat het ook echt niet een wensenlijstje was van de PVV, maar echt iets was wat circuleerde aan de formatietafel.
Ja, Omtzigt heeft zelf natuurlijk ook nog zijn papieren laten zien. Ik ben benieuwd of Van der Plas dan binnenkort met het beste landbouwakkoord in de geschiedenis van de mensheid, dat zal dan misschien vanmiddag dan gaan gebeuren. Hoe zou daar dan aan die tafel op worden gereageerd? Dit kunnen ze wel leiden van... dat het bewust is, kan natuurlijk ook een ongeluk zijn geweest.
Ja, nou, het was voor ons natuurlijk interessant. Omdat wij aan het begin van de week, je wil een verhaal maken. En je komt er dus achter dat er een... er komt dus iets naar buiten. En dat is natuurlijk voor de journalistiek feest. Omdat je dan ook kan vertellen van, waar zijn ze eigenlijk precies mee bezig? En het staat zwart op wit. Wat altijd helpt. En meer indruk maakt dan dat je zegt, ik heb dit of dat gehoord. Want dan denken mensen, anonieme bronnen.
Ja.
Dat vinden we allemaal niet, Dus dan staat het ineens zwart op wit. En dan krijgt het een bepaalde status. En vervolgens is de kritiek, maar er staat helemaal niks in. Ik denk, het is de eerste pagina. En daarna volgen er nog 20 over het onderwerp. Maar goed, dat zijn van die Pavlov-reacties. Waarin de gemakzucht het meestal wint van gewoon een serieuze blik op. Wat zie je nou op zo'n document? En dan zag je bijvoorbeeld ook een interessante clue. Namelijk, er staat op een gegeven moment rood, oranje, geel.
Mm-hmm.
Of blauw, oranje, geel. En blauw staat er achter gekrabbeld. Op het voorblad VVD-verkiezingsprogramma, kabinet, Katshuis en extra. Dat was het dus. VVD-verkiezingsprogramma, Katshuis en extra. VVD-verkiezingsprogramma leek te gaan over het asielbeleid. En we hebben het al eerder over gehad in de podcast. Dat je uit meerdere hoeken, en echt niet alleen maar uit de VVD-hoek, maar uit meerdere hoeken in Den Haag al hoort dat de migratieparagraaf van het VVD-verkiezingsprogramma in principe zou kunnen worden ingevoerd. Want je ziet natuurlijk een heleboel partijen van alles beloven in verkiezingsprogramma's, maar dat de VVD dit wel echt heel erg heeft laten uitzoeken en dat het ook haalbaar is, zodat er ook echt wat mee kan gebeuren. En dat is een handzamer handleiding dan roepen grenzen dicht, want dat kan dan niet. Dat is meer de PVV-afslag. Tegelijkertijd zou het voor de PVV wat treurig zijn als er straks een hoofdlijnenakkoord ligt met een migratieparagraaf die identiek is aan het VVD-verkiezingsprogramma. Want daar ging hij toch voor strijden. En dat moest toch allemaal strenger nog dan de VVD zou willen. Daarom hebben toch mensen op de PVV gestemd. Dus ik heb dat zo vertaald. De VVD-verkiezingsprogramma als schabloon, als fundament. Bijgeplust met extra. Dus wat er dus nog bovenop komt. Wat dan kennelijk ook zou kunnen of wellicht niet zou kunnen op het moment dat je het crisis verklaart, wel zou kunnen. En dan zie je wel waar het schip strandt, waar dus de kritiek op is van ze komen met voorstellen voor migratiebeleid waar de rechter een streep doorheen gaat zetten. En dat er aan de formatietafel door een aantal partijen wordt gedacht, dat zien we dan wel weer. Want er zijn weer maanden verder, er is een afschrikwekkende werking van uitgegaan. Dan houden we mensen wat buiten de deur en hebben we in die tijd de ruimte om iets aan de doorstroming te doen, iets aan het uitzettingsbeleid te doen, iets aan het versoberen van regels om nareis twee statusstelsel in te voeren. En er zit nog de postkatsenhuis. Die konden wij nog niet onmiddellijk thuisbrengen. Was dat wat er bijvoorbeeld door het kabinet, wat nu is afgetreden, al in de maak was als extra plus nog? Of is dat wellicht iets wat later in de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord, wat dan misschien in het katsenhuis zou plaatsvinden, nog toegevoegd kan worden bovenop datgene wat in dat VVD-verkiezingsprogramma staat. Dus dat zijn toch elementjes. Ja, je kan en eerlijk is eerlijk, je zal daar een beetje over moeten speculeren, omdat je van de partijen niet snel allerlei uitleg en inkleuring zal horen van wat er nou uiteindelijk is uitgelegd. Maar het zijn wel aanwijzingen waarbij je denkrichtingen kan ontwaren die vaak ook wel hout snijden. Als je ze legt naast de eerdere uitspraken of tweets, in dit geval van deze formatie, van de hoofdrolspelers.
Ja, want denk je dat Wilders totdat die deadline er dan is zich wat gedijser zou gaan houden op X? Want ja, nu is wel het moment u daar dat je niet olie op het vuur moet gaan gooien, lijkt mij.
Precies. En ik bleef me daar, dat heb ik de afgelopen dagen ook extra in de gaten gehouden. En ik zie dat hij weer zijn oude hobby Turkije tot zich heeft genomen. Dus dat hij Erdogan weer van alles verwijt. Ik zag hem ook redelijk hard uithalen naar wat er allemaal bij de UvA gebeurde. Hoe de mensen zich daar gedragen. En dat past in dingen die hij eerder heeft gezegd. De verwijten van jullie hebben het allemaal laten gebeuren. Jullie, dat wordt dan niet gedefinieerd, maar dat is aan de politieke kaste die aan de macht was, aan de knoppen zat en het kennelijk heeft toegestaan dat er dit soort gedrag, elementen, mensen, zienswijzes Nederland inkwamen die dan anders zouden zijn dan hoe hij Nederland het liefste ziet. En daar dan, maar dat was een vrij ongespecificeerde aantijging.
Ja.
Het is niet van, het komt allemaal door de VVD. Want dat zou de onderhandelingen wel ingewikkeld maken. Hoewel de boodschap natuurlijk wel een beetje zo is. Want het was wel de VVD die de afgelopen 13,5 jaar aan de knoppen zat. En met een pauze van 3 jaar balken en de 4 ook daarvoor nog. Hè?
Ja, ja, precies. Dus wat dat betreft heeft hij nog geen tweets gestuurd die het proces op scherp zetten.
Het is, ja. Het is, hoe laat
ja.
is het?
Ja,
het is
nee, we nemen dit vrijdag, op vrijdag.
10:30. Dus laten we de dag niet prijzen voor
het
avond.
Nee, ik zag Van der Plas wel nog het een en ander tweeten, ook met name over journalisten die waren lastig gevallen daar in Amsterdam.
Ja, heel goed.
Ook Tom Staal nog later. Natuurlijk ook Telegraaf-collega's.
Dat is tenminste iemand die wel iets van zich liet horen toen duidelijk werd. Trouwens, Zielkoes heeft daar later ook... Ja. Wat over getwitterd zag ik. Maar dat was natuurlijk ook heel wonderlijk. Hè? De vrij doodse stilte die mij ook wel werd opgevallen bij een aantal conculega's her en der. Er zijn een paar mensen die het ook echt te schande vonden en er afstand van namen. Maar je zag ook wel, ook in de politiek, dat het verdedigingsleger tegen het beletten van het werk van de pers, dat niet heel aanwezig leek. Ik denk altijd, nou niet altijd, maar ik denk wel eens dat het bij sommigen de verontwaardiging over als zoiets bij een ander medium gebeurt groter is dan bij ons. Maar ja. Misschien is dat een beetje te veel Calimero. Maar het viel wel op en later is dat wel een beetje bijgetrokken. Maar je ziet wel dat daar grenzen worden overschreden. Terwijl, onze collega's Dimitri en Jeroen daar maandag bij dat Routers eiland, waar toevallig trouwens ook de kroonprinses haar colleges volgt. Ja, dat echt van een intimidatie was waar die gewoon niet bij Nederland past. En die elementen in zich heeft van georganiseerd activisme. Waarvan je afvraagt of ze dat allemaal zelf hebben bedacht die ochtend. Of dat misschien is aangevoerd door mensen van buitenaf.
Ja, het is ook wel fascinerend. Dus inderdaad, de dag nadat dat Jeroen en Dimitri ook werden geïntimideerd, was er dus een soort steunbetuiging, protest zou je kunnen zeggen. Hè? De dag nadat dat tentenkamp door de ME was weggehaald. En je hebt daar wel degelijk gewoon studenten waarvan je kan zeggen van nou, als die daar willen demonstreren voor het leed in de Gazastrook, dat is natuurlijk hun goed recht ook.
Tuurlijk.
Maar ik stond eerst op een plek waarin ik om me heen keek en dacht van ik kan hier prima mijn werk doen. En op een gegeven moment stond in een live uitzending werd ik ook ging ik een beetje rondkijken. Toen keek ik om me heen en dacht ik, dit is wel echt wel intimiderend.
Grimmig.
Ik werd ook echt op een gegeven moment echt verrot gescholden.
Oh.
Ja, en,
in het Engels of in het Nederlands?
Nee, dat was dan wel in het Nederlands. Maar de haat is wel echt
en dat
heftig.
Te maken met dat jij 1 en 2 vandaag hebt.
Ja, dat denk ik ja. Dat denk ik ja. Maar op een gegeven moment, dat vond ik zelf wel het mooiste moment. Dat er stonden ook vrouwen of meiden of zijn het studenten, weet ik. Maar die stonden te gillen naar de politie. Maar echt
hysterisch.
Maar echt gillen. En toen kwam ik zo'n ras Amsterdammer tegen, zo'n agent. En die kon ik even ondervragen. Ik zei, bent u nou van plan om ook echt te vertrekken? Want ze riepen allemaal cops of campus. Hè? Toen zei die vent van, als mijn dienst erop zit, weet je wel. Dus die pakte dat dan ook alweer laconiek of luchtig in elk geval.
Maar je zag ook wel bij de Arme Man uit Spoort, dat is dan de locatie in de binnenstad van Amsterdam, waar het beleg, de staat van beleg ongeveer was afgekondigd. Daar zag je ook mensen met van die geheimtaal, dat ACAB, All Cops Are Bastards.
Oh ja.
En dat is dan 1-3-1-2. Dat is dan de eerste, tweede, derde letters van het alfabet.
Ja,
A, C, B, C.
Ja.
C, B, A. Nee, u begrijpt het, dames en heren.
We zoeken het nog op bij de redactie.
Maar je zag dus allemaal dingen die helemaal niets te maken hadden met de Palestijnse zaak. Ik zag foto's en beelden van mensen die hamers en sikkels aan het kalken waren op muren. Natuurlijk from the river to the sea, tegen het sionisme. Je zag dat er gewoon grenzen overschreden werden. Op een gegeven moment, dat vond ik zelf echt angstaanjagend. En dat heeft dan, misschien is dat wat je krijgt als dat soort mensen gaat protesteren of zo. Hoewel ik me afvraag of dat echt de doorsnee student is die zich daar zo druk over maakt of zich zo gedraagt. Maar dat er kleedjes werden neergelegd op het middenniveau van station Rokin, waar onze prachtige metro de stad doorkruist, waarin de voeten gewassen werden om tot Mekka te bidden.
Oh ja?
Ja. Ik denk dat die beelden ken ik wel uit andere landen, dat mensen de openbare ruimte annexeren om daar hun godsdienst te beleiden. Maar dat waren wel beelden waar ik toch wel van dacht dat ik was altijd blij dat wij daarvan verschoond werden.
Ja.
Of bleven. En je ziet dus dat daar zitten dusdanige radicale elementen in. Dat je afvraagt van, zijn dat nou echt studenten? Of zijn dat mensen die...
Nou ja, goed, de rector magnificus de rector magnificus Peter-Paul Verbeek, die gaf het eigenlijk zelf al aan bij Nieuwsuur. Want die zei van, ja, met wie onderhandelt u nou eigenlijk over die voorwaarden van het verbreken van samenwerkingen met de Israëlische instellingen, et cetera. En toen zei hij van, ja, het zijn studenten. Er zitten studenten bij.
Misschien, ja, ongeveer.
En ook nog andere organisaties waarvan hij dan niet kon zeggen wie het was, maar ook een deel met gezichtsbedekkende kleding. Dus hij wist eigenlijk niet met wie die onderhandelde.
Nee, en dan giechelde die nog bij alsof het een lieve lust was.
Ja.
Ja, ik vond het echt, nou ja, zoals ik ook had getwitterd, crazy.
Ja, daar is hij dan, hè?
Ja, het was echt crazy. Die man, kijk, je snapt natuurlijk wel, dat is de wetenschap. Dat zijn mensen die zijn het helemaal niet gewend. Dat geweld, dat zijn mensen die boeken lezen, die colleges geven, die als ze rector magnificus zijn ook allerlei bestuurstaken hebben. En die hebben niks met dit soort zaken te maken. En die snappen ook niet dat ze ineens op de televisie zitten. En zitten ze tegenover Marjelle Tweebeke die doorgaans politici doorzaagt. Ja. En dan wordt gewoon een hele simpele vraag gesteld van, ja, weet u eigenlijk met wie aan tafel zit? En ze zegt, ja, nee. Ik zag ook een bericht voorbij komen dat Halsma, de burgemeester, kennelijk had aangegeven van, als u mensen niet onder controle heeft, dan moet de politie ingrijpen. Ja. Waarmee ze dus onder een bepaalde druk worden gezet. Dus het gesprek aan moeten gaan. Ja, wie zijn dan die mensen met wie ze moeten spreken? Daar komen die actievoerders zelf mee. Ja, kan je dan van tevoren eisen dat ze hun mondkapjes afdoen en hun gezichtsbedekkende kleding afdoen? Ik zou zeggen ja, want het is immers tegen de regels om je gezicht te bedekken in het onderwijs. Maar er wordt, denk ik, om de lieve vrede en om de dialoog op gang te krijgen, wordt er dus in toegestemd. Dat is precies zoals het Nederlandse systeem natuurlijk al jaren functioneert, al decennia, namelijk het gesprek aangaan boven de confrontatie. En dat betekent dat je aan het opschuiven bent, dat je tolerant wordt, dat je je principes misschien ook verloochend, omdat je denkt, ja, anders komen we helemaal niet tot een gesprek. En dan kunnen we deze situatie misschien niet meer vreedzaam oplossen. En om dat dan mogelijk te maken, gaat men dan dat maar toestaan. Maar het is natuurlijk echt wel heel angstaanjagend als je niet weet met wie je spreekt. En je dus ook niet helemaal goed kan controleren of die mensen überhaupt recht van spreken hebben. Hè? Want mensen kunnen wel van alles roepen.
Ja.
Je kan zeggen, ik ben een student en ik wil dit en dat. En dan moet dan de rector magnificus kennelijk maar in meegaan. Terwijl je helemaal niet weet of diegene überhaupt student is.
Ja, of wat hij op zijn kerststok heeft misschien wel. Hè?
Ook
misschien
dat,
zitten
ook
er
dat.
Wel allerlei... Ja. Maar goed, wat ik me nog afvroeg, hè, als het hierover gaat, want je zag inderdaad dat alle formerende partijleiders zich daar uiteindelijk dan ferm over uitspraken. Is dat dan ook nog iets wat bindend kan zijn in dat proces naar een eventuele witte rook situatie?
Het zou kunnen. Het onderwerp als straatterreur, wat volgens mij zelfs door die rector, geloof ik, in de mond werd genomen. Maar dat het idee dat wij ons als land toch, en dat is het huidige kabinet natuurlijk ook al over aan het nadenken geweest, demonstratierecht. Hè? Dat is natuurlijk vanuit de burgemeester van Arnhem geopperd van, je mag geen Korans meer, zou geen Korans meer mogen verbranden. Maar dat men dus aan het nadenken is of onze huidige wet en regelgeving en onze bevolking nog, of dat nog past bij de actualiteit. En of we misschien niet te soepel zijn, of dat we dat niet aan banden moeten leggen. En dan zag ik inderdaad wel overeenkomsten. Je zag ook van Omtzigt een vrij scherpe tweet daarover, hoe absurd het was wat die rector magnificus gezegd heeft. Dat hij zich toch wel behoorlijk in de luren laat leggen op het moment dat hij het gesprek aangaat met mensen die hij niet kan identificeren. Even los van het gebrek aan respect wat daarvan uitgaat. En ook nog eens in het Engels, wat natuurlijk ook al een alarmbel zou moeten doen klinken. Want Engels op de universiteit.
Nou, daar wil Omtzigt vanaf, hè?
Ja, dus dat maakt het natuurlijk extra boos. En ik heb zelf ook gestudeerd en ook trouwens aan de UvA. En daar heb je ook boeken en krijg je soms ook colleges in het Engels. Dat hoort natuurlijk ook bij de wetenschap, dat in het Engels af en toe ook plaatsvindt. Maar het is wel heel bijzonder dat mensen die aan de Universiteit van Amsterdam studeren en de kans krijgen om met de opperbaas te spreken, kennelijk geen Nederlands spreken, dat is al een signaal dat je je afvraagt van, goh,
ja,
dat je af en toe colleges in het Engels krijgt en dat je een aantal buitenlandse studenten hebt. Prima, maar dan nog kan je afvragen van, goh, als het buitenlandse studenten zijn die hier studeren. Ja, ik heb zelf een jaar in de Verenigde Staten gestudeerd. Ik zou het niet in mijn hoofd hebben gehaald om daar de plaatselijke rector magnificus de maat te nemen over wat ik vind van de wereld. Ja. Ik denk, nou, ik ben hier te gast. Misschien moet ik maar gewoon studeren. Misschien kwam ik daarvoor. En wat die Amerikanen met hun land eigenlijk allemaal doen en vinden en hun universiteiten moeten ze vooral zelf weten. Ja. Zo zou je ook de wedstrijd in kunnen gaan.
Overigens speelt er natuurlijk nu wel die nijpende situatie in Gaza, waarbij de Palestijnse mensen in Rafah zitten in de angst van wat er met die stad gaat gebeuren. Ollongren zat ook nog bij Renze. Wat denk je over de positie van Nederland daarin? Hè? Want er wordt natuurlijk de roep is wel van Nederland moet het geweld van Israël scherp veroordelen. Op het moment dat daar echt een grondoffensief plaatsvindt. Dan moet de steun bij spreken geheel worden ingetrokken.
Ja, ja, want dat is even nog een heel klein stapje terug. Maar zo'n beeld van, ik geloof, was het een ton waard? Had die Frank Pauw gezegd, die korpsleider op zo'n blokkade flikkeren. Heeft, ik weet niet of daar mensen in Gaza iets aan hebben. Nee, maar
was trouwens ook nog heel veel tussendoor. Ja, die moet ik toch even kwijt. Want er was dus een man aan het hield zijn toespraak door die megafoon. En die bulldozer shovels, die waren dat tentenkamp uit. Ik moest er wel een beetje om glimlachen. Die hadden dat tentenkamp uiteindelijk uit elkaar, hè, die nacht. Want ze mochten er niet overnachten. Huh? Toen zei zo, demonstrant is, nu weten wij hoe het is voor de Palestijnen in Gaza. Toen dacht ik, aan Mahula zeg, jullie zijn vriendelijk vertrokken om weg te gaan. De hele nacht hebben jullie de tijd gehad.
Ja.
En dan ga je jouw situatie vergelijken met wat die mensen in Gaza overkomt.
Dat is toch wel. Ja, maar dat is precies het probleem. Ik zag dat trouwens dat Hillary Clinton, die werd volgens mij gisteren geïnterviewd op NBC. Die heeft er ook zoiets gezegd van, ik heb de afgelopen dagen en weken heel veel gesprekken gehad met jonge mensen, ook van universiteiten. En ik ben geschokt hoe weinig ze eigenlijk weten over de geschiedenis, over hun eigen geschiedenis, maar ook over überhaupt de situatie in het Midden-Oosten. Ik herinner me ook nog hoe ik ooit, hoe we op de middelbare school, in de tijd dat de Franse president Jacques Chirac de atoomproeven in Mururoa ging houden voor het Franse nucleaire arsenaal. En dat we toen allemaal van die gele nucleaire stickertjes op muntstukken gingen plakken in een idee van verzet. Omdat we dachten, ja, zielig voor de vissen en de mensen daar. En radioactief is fout. Terwijl je nu toch God op je blote knieën dankt dat er ook nog Europese landen zijn met een nucleair arsenaal. Op het moment dat er machten zijn of in ontwikkeling zijn die ons zo'n bom op het hoofd kunnen gooien. Weet je, dus het is ook als jong mens, ik was toen nog op de middelbare school, deze mensen zijn wat ouder, laat je af en toe ook op sleeptouw nemen natuurlijk. Terwijl je niet precies weet en het feit dat je probeert na te doen of te ervaren dat op het moment dat je met je Karl Denig tent in de tuin van het Routers eiland wordt weggehaald, dat ongeveer hetzelfde is als wat mensen in Gaza of op andere brandhaarden in de wereld ervaren, is natuurlijk kottig op zijn zachtst gezegd.
Dan ga je daarna even 's ochtends bij de Starbucks even aftoppen met een latte macchiato.
Ze hadden ook allemaal genoeg geld voor sigaretten. Dus ik dacht, die accijns mogen ook wel weer.
Ja,
want dat was natuurlijk ook heel goed. Maar goed, over Ollongren. Ja,
Pauw die had het over inderdaad die schade die er daar dus was aangericht, wat je nog even aanstipte, hè, neem ik aan. Mm-hmm. Maar dat hebben we dan ook afgekaart. Ja. Ollongren zat dus bij Renze. Die positie van ook Biden, maar ook van de Nederlandse overheid is natuurlijk wel lastig van wanneer, hoe het ingrijpen van Israël te veroordelen.
Ja, en Rutte is natuurlijk ook twee maanden geleden even afgerond naar Israël gegaan. Hè. Heeft hij ook weer met Netanyahu gesproken en ook heel duidelijk gemaakt van luister, je moet echt luisteren naar ons, Amerika, je internationale bondgenoten. Want het worden er steeds minder. Hè? Je herinnert je aan het begin van het conflict nog dat er allerlei moties of resoluties in de Veiligheidsraad of in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties werden ingediend. Dat Nederland dan tegenstemde of zich onthield van stemming. En dat clubje was vrij duidelijk het Westen versus de vassalstaten of de Arabische staten. En dat clubje van mensen of landen die Israël bleven steunen en hielpen, dat werd steeds kleiner. En dat zag je ook binnenlands gebeuren. Dat je in de Tweede Kamer ook, waar eerst de steun voor Israël vrij omvangrijk was, er ook wel kritische geluiden begonnen te klinken. Bijvoorbeeld ook bij een partij als D66... die wel aan het begin, maar langzamerhand aan het opschuiven zijn gegaan. Omdat ze zien wat daar gebeurt. En dat hoor je ook wel bij andere partijen. Ook wel bij de VVD. Je ziet ook al in hun uitingen dat de onvoorwaardelijke steun voor Israël dat die er niet is. Maar dat men nog steeds dingen in perspectief plaatst. Kijk wat er op 7 oktober is gebeurd, et cetera, et cetera. En ook wel ziet dat Israël en het Israëlische volk misschien wel een andere leider beter kan gebruiken dan de huidige premier. Die om zijn moverende redenen, namelijk mogelijke vervolging op het moment dat hij geen premier meer is, aan de macht wil blijven. Terwijl en men dus eigenlijk steun geeft aan iemand waarvan ze eigenlijk stiekem wel vermoeden dat hij zich voor de rechter zou moeten verantwoorden. Ja. En dat heeft zelfs de Amerikaanse leider in de Senaat van de Democraten gezegd. Hè, dat hij hoopt op verkiezingen in het begin van het najaar. Dus je ziet dat daar dingen aan het schuiven zijn. Het feit dat Biden heeft gezegd dat hij die bommen tegenhoudt, dat gaf al aan. Dat, en dat hoorden we een paar weken geleden al van de veiligheidsadviseur geuit. Die zei ook het heroverwegen van het beleid richting Israël. Toen werd er al een waarschuwing afgegeven. Nou, die waarschuwing heeft zich nu voltrokken met het tegenhouden van die zware bommen vooralsnog. Leidt in Amerika overigens ook weer tot een heleboel rumoer voor mensen die vinden dat het een schande is. Maar Nederland zit er natuurlijk ook al een tijdje over na te denken van ja, we hebben dat van begin af aan natuurlijk, zijn we daar vrij stevig Israël gaan steunen. Maar hoe kunnen we het nog verantwoorden? Want als Rutte in het Tweede Kamer zegt, doe het niet. Het kabinet moet bijeenkomen op het moment dat ze het wel gaan doen. Nou, nu doen ze wel wat, maar nog niet heel veel. En daar komt het kabinet nu nog mee weg. Hè. Zeg, het is toch niet de alles verwoestende invasie. Maar Rutte kan natuurlijk wel gehouden worden aan zijn woorden. Dat hij heeft gezegd, dit is een rode lijn die men niet moet oversteken. Ik merk wel dat Nederland, het Nederlandse kabinet, dit soort dingen altijd heel erg kijkt naar wat het buitenland doet. Hè. Wat doet Frankrijk? Wat doet Groot-Brittannië? Wat doet Amerika? Wat doet Duitsland? Het is nooit dat Nederland hier... We willen ons wel heel groot maken, zogenaamd in het buitenland. Maar we lopen in feite nooit echt voorop. Omdat we wat dat betreft ook gewoon een te kleine speler zijn.
Ja, dan nog eventjes waar we het eerder ook over hadden. Die brief ik lees even het verhaal wat bij ons in de Telegraaf ook stond. De harde kern van GroenLinks zet PvdA GroenLinks-leider Timmermans voor het blok. Door met ingrijpende voorstellen te komen, zo schrijven leden in een brandbrief, de Israëlische vlag te willen boycotten en de omstreden pro-Palestijnse leus from the river to the sea juist te willen omarmen. Er stond ook nog een aardige alinea in, de harde kern van GroenLinks. Vooral afkomstig ook van Dwars, de jongerenafdeling, die schrijft, zeer verrassend zijn dat de fractie een identificatieplicht op hogescholen en universiteiten daarvoor heeft gestemd. Nou ja, zodat je kunt zien wie er überhaupt het universiteitsgebouw binnenkomt. Maar daar zijn ze dan zeer kritisch over, omdat het dan etnisch profileren en intimidatie door politie en justitie zou staan. Wij, zo zeggen ze, staan pal voor de rechten van burgers en ongedocumenteerden. Nou ja, goed, het is dus wel iets waar Timmermans zomaar mee te maken krijgt dan.
Ja, en ook overduikt, hè? Want in datzelfde verhaal stond gegeven dat ze nog niet konden reageren omdat ze de brief niet hadden gekregen of zo. En zo probeert men te hopen dat het overwaait of zo.
We zullen Timmermans ons vast dinsdag momentje, maar we pakken dan
kijken naar uit. De week. Ja. Ik kijk er naar uit, maar het is een... Dit is waar men voor gekozen heeft. Hè. Men wilde zo graag samenwerken. Een fusie niet zozeer uit liefde, maar uit noodzaak. Omdat ze los van elkaar helemaal niks meer in de melk te brokkelen zouden hebben. Nou, dat zou na deze verkiezingen wel gaan gebeuren. Vooralsnog nog steeds niet gebeurd. Maar je hebt wel de inboedel nu. De kinderen wonen wel thuis. Wonen wel bij je in nu. Het is misschien een soort samengesteld huwelijk geworden. Of er waren eigenlijk al kinderen uit het vorige huwelijk. En die wonen nu allemaal bij stiefvader Frans ook in. En die, nou ja, het klikt nog niet heel erg. Maar vooralsnog heeft hij bedacht om er vooral maar tegen te zwijgen.
Maar hoe moet je ze opvoeden dan? Hè? Dat is een beetje de vraag.
Lukt bijna niet. En het is pijnlijk. En we hebben het al vaak overlegd. De doodse stilte van de PvdA-prominenten. Die zeggen, ja, dit kan toch niet in de partij waar ik mijn lidmaatschapsgeld voor betaal. Of dat waar ik op stem. Maar het gebeurt. En ik weet niet of we moeten afronden dat het dominant is. Hè? Want zo'n brief komt dan uit de oorspronkelijke Dwars. De jongerenorganisatie van GroenLinks. En het is niet zo dat die...
Het voor het zeggen hebben
op
daar.
Op dit moment het voor het zeggen hebben of de partij domineren. Maar ze zijn wel zichtbaar en vocaal. En op zo'n congres dus ook aanwezig. En gaan ze een microfoon trekken en dan moet Linda Voortman terugtrekken.
Ja.
En dat is natuurlijk allemaal, zag er allemaal heel nasty uit.
Timmermans heeft toen daarop natuurlijk wel gezegd van het hoort bij een democratische partij dat er verschillende geluiden zijn. En ja, dan kom je uiteindelijk tot een gezamenlijk standpunt.
Ja, op zo kletst je natuurlijk in armoede alles rond. Maar het is voor Timmermans echt wel erg ingewikkeld, omdat hij, zeker als het gaat om antisemitisme, ik geloof wel echt dat dat in de haarvaten zit van hem om zich daar tegen te verzetten. En dat hij natuurlijk ook wel ziet dat er in die achterban, en dat vond hij eigenlijk al voor de verkiezingen, dat daar gewoon elementen in zitten van mensen die niet realistisch zijn, maar af en toe ook afslagen nemen waar hij zich ook niet bij thuis voelt. En ja, wat kan je dan op het moment dat je daar fel tegen uitspreekt, dan is de boot helemaal aan. Mm. Dus men doet er nu een beetje het zwijgen toe. Maar er komt natuurlijk een moment dat je, hoe radicaler en heftiger die mensen zich gaan uiten en roepen en gedragen in zo'n partij, dat je je daar wel toe moet verhouden. En vooralsnog hoopt men heel erg maar dat het overwaait. Hoopt men dat het rechtse blok er een puinhoop van maakt, waardoor de discussie niet meer gaat over het interne gesodemieten bij PvdA GroenLinks, maar over wat een puinhoop Wilders Koemsoes van het landsbestuur hebben gemaakt.
Ja.
En dat men dan kan cashen op het alternatief te zijn. En dat het dan niet meer gaat over de radicale elementen in zo'n partij, maar veel meer over andere dingen. Namelijk, het land moet bestuurd worden. Wij nemen verantwoordelijkheid. Minder over de dingen die nu de aandacht opeisen. En waarom eisen ze de aandacht op? Want PvdA GroenLinks heeft vrij weinig om zich op dit moment tegen te verzetten van het rechtse blok. Want dat rechtse blok is nog aan het praten. Er is iets uitgelekt over de tot crisis verklaren van asiel. Nou, je ziet dat ze dat gelijk aangrijpen en dan schande van spreken. Maar heel veel meer dan dat is er vooralsnog niet. Behalve dat je ze kan verwijten dat het zo lang duurt en dat ze ruzie aan het maken zijn.
Nou, ja, als we volgende week de podcast opnemen, dan weten we in ieder geval hoe de vlag erbij hangt. Wat ik me trouwens wel tot slot nog even afvroeg, is op het moment dat die onderhandelingen klappen, denk je dan dat Frans Timmermans daadwerkelijk op pole position staat? Of denk je dat nieuwe verkiezingen dan waarschijnlijker zijn?
Ik zou nu toch eerder nieuwe verkiezingen verwachten. Niet overigens onmiddellijk. Het zou best kunnen zijn dat Timmermans een poging mag doen. Die dan bijvoorbeeld strandt. En dan kan je alsnog weer kijken of je op rechts niet alsnog weer wat kan doen. Of in een minderheidsvariant of wat dan ook. Dus zonder NSC erbij. Weet je, er is nog wel het een en ander mogelijk voordat er nieuwe verkiezingen zijn. In ieder geval mogelijk om te onderzoeken. Ik denk niet dat we daar met z'n allen heel erg op zitten te wachten langzamerhand. Want het duurt allemaal al zo lang. Maar goed, we zijn 5,5 maanden onderweg. De vorige formatie was nog maanden langer. Dus dat kan nog allemaal. Maar de weerstand richting Timmermans is niet minder geworden de afgelopen maanden, is mijn indruk. En dat komt ook, denk ik, voor een belangrijk deel door juist datgene waar die moeilijk controle over lijkt te hebben. Namelijk die radicale elementen.
Ja.
Mensen zien de chaos op straat. Mensen weten dat die mensen die de stenen uit de straat trekken echt niet op NSC en VVD, PVV of BBB stemmen. Ik zou ook niet onmiddellijk denken op de PvdA, maar dat er linkse, anarchistische, extreem linkse elementen in zitten, dat mogen duidelijk zijn. En dat mensen eerder meer afstand laat nemen van de club van PvdA GroenLinks, dan dat ze zich daar nu maar zo achter gaan scharen.
En zo zie je ook dat die huidige tijd nu met het conflict in het Midden-Oosten zoveel invloed heeft.
Toch over is geslagen.
Ja.
Niet nog met de verkiezingen echt, maar nu meer lijkt te gebeuren. Ja.
En is voorbij. En Israël wint dan misschien daardoor wel het Songfestival, hè? Geloof 30% van de televoters uit Italië.
Italië, ja. Ja. Nou ja, het zou me niks verbazen. Want er is nog steeds wel ook een hele groep Nederlanders die niet inderdaad de stenen uit de straten trekken. De struikelsteen.
Ja, dat was ook nog gebeurd. Hè?
Dat is ook nog in Dordrecht. Ja. Mensen zien dat. En ik krijg er zelf ook. Je maag draait zich om als je ziet wat daar gebeurt. En die mensen staan niet op straat en te schreeuwen, maar die hebben wel een mening. En die zullen die mening ook in het stemhokje kunnen laten horen.
Ja, zo zie je dat zelfs het Songfestival daar weer aan verbonden is. En dat is een mooi moment om de laptop dicht te klappen. Als we over het Songfestival gaan praten, dan klap ik de laptop.
Ga jij weer naar je volgende Telegraaf-collega met wie je daar weer over gaat spreken.
Ja, is goed. Oké, Wouter. Tot de volgende week.